onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, bij de naam van geschonken of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 66, het tweede en het derde vers. Altaar drijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw onderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Het zij hij het mens door met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. God baande door de woeste baren, en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, zijn oog bewaart het heidendom. Hij zal de afvalligen vermeren, hij keert hun trots ontwerpen om. Psalm 66, vers 2 en 3. Van Jona, het vierde hoofdstuk. Jona 4, dan horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren.
waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden, och of we uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot een Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zien zou wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een en warm des anderen daags in het opgaan van een dageraad, die stak den wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd, en hij wenste zijn zielen te mogen sterven, en zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont den wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, en dien gij niet hebt groot gemaakt, die in ene nacht werd en in ene nacht verging. En ik zal die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, tot u heffen wij onze stem op, want u zijt onze God. Uit uw hand zijn we voortgekomen. U draagt ons in uw grote langmoedigheid. U zorgt voor ons. U hebt de hele week ons nagewandeld en ons bediend uit uw volheid met eten en drinken, met alles wat we voor dit tijdelijk leven nodig hadden. En wij mogen hier komen, gevoed, gekleed en wel bij ons verstand. En dat in onderscheiding van anderen die uit dit leven zijn weggenomen, ook in de week die voorbij is gegaan, wier lot voor immer is beslist, voor wie de tijd der genade een einde genomen heeft, en welgelijk zalig zijn ze die zijn ingegaan tot Gods altaar, maar wee degene die zonder u geleefd hebben en u buiten u gestorven zijn. Het ware die mens beter dat die nooit geboren waren geweest. Zo getuigt gij in uw woord van ons mensen. Voor ons mag het leven nog voortgaan, Heere, en door het vriendelijk licht omschenen mochten we onze schreden richten naar het huis des gebeds, en ons nederzetten onder uw woord als onder een dauw des hemels, om te horen wat de Heere spreken zou, dat het in onze ziel tot verwondering zou zijn. En we hartelijk mochten luisteren naar uw woord. En laat uw woord zo in onze ziel mogen ingaan, dat het ons leven zou vastzetten en omkeren naar u toe. Want Heere, bekering, we hebben het niet alleen voor het eerst nodig, maar we hebben het elke dag nodig. Want ons leven elke dag weer is met zoveel zonde en wereldzin bevlekt en bezet, dat het een verademing is wanneer we in uw huis mogen komen en wanneer we uitgetrokken worden uit die stroom van het dagelijks leven en ons mogen weten neder te zitten onder uw woord, waar het eeuwige leven verkondigd wordt en waar de beginselen van de eeuwige vreugde worden gesmaakt voor alle die u mogen ontmoeten door dat dierbaar geloof. O, we bidden ook of u vanmorgen zo in ons midden zijn wil. Of u het hart van degenen die u kennen, die naar u verlangen, die buiten u niet leven kunnen, tot u trekken wil, opdat ze opnieuw aan uw voeten plaats hebben mochten. Daar is zoveel leed en zoveel moeite en zoveel zorg, omdat er zoveel zonden zijn. Mogen we dat vanmorgen aan uw voeten eens bekennen. Want dan zijn uw armen nog uitgebreid en dan wandelt u ook nog onder ons, Heere, zoals u was onder uw bondsvolk vanouds, als de trooster van de treurigen, die gekomen zijt om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad vooras, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaar des lofs voor een benauwde geest. Heren, dan hebben we ook de toegang tot ons aller hart, de harten van de bedrukten, de bekommerden, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die in zichzelf zonde en ellende bevinden, die zo met David moeten zeggen, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ach, zoek ook uw knecht, uw dienstmaagd, en breng ons weder, o God van ons heil. Maar laat uw woord ook een hemelse boodschap zijn voor degenen die u niet kennen, die nog leven zonder God en Christus, alleen voor deze wereld. Heere, ruk u er als een brandhout uit het vuur, want daar is toch maar ene schrede tussen ons en tussen de dood. En gij hebt het zelf gezegd dat in het graf geen bezinning meer is. Die stap doen we maar eenmaal. En het gericht, dat geschiet maar eenmaal. Daar is nooit meer terugkeer mogelijk. O, dat we het bekennen zouden in deze dag wat het onze vrede dient. Heere, al is ons hart dan hart. En al zijn we dan wereldse mensen. En al zoeken we dan de dingen die beneden zijn. We liggen toch niet buiten uw bereik. U hebt het zo dikwijls getoond, Heere, dat u de doden tot het leven riep. En dat u de weggedwaalde weer terugbracht. En dat u goddeloze mensen met u verzoende. Zodat ze u lief kregen en zich van harte bekeerden tot het woord uw waarheid. Wil u dat vanmorgen ook doen. En laat dan uw woord ook mogen doorklinken in de harten van onze kindertjes. Van onze jeugd. Die het vaak moeilijk heeft in de strijd waarin wij geworpen zijn in deze tijd. De strijd van de wereldzin en van de wellust en van de schijnvreugde en van het bedriegelijk geluk. En van de vleeselijke gezindheid, o God. Geef gij dat we krediet, eerbied, respect mogen hebben voor uw woord. En dat al oude woord mogen geloven dat het alleen die wel zal gaan die den Heere vreest. En dat de goddelozen geen vrede hebben. Al hebben ze nog zoveel macht en nog zoveel rijkdom en nog zoveel genot. Want in het lachen van de wereld daarin is smart. Leer het ook onze kinderen, Heren. Opdat die droefheid naar God hun hart zou mogen bezetten. Waarin nog blijdschap en vrede is. Waarin uitzicht is op u. Op de verlossing die in uw Zoon Christus Jezus geopenbaard is. Ach, Heere Jezus. Ge zijt nog die grote vriend van kinderen. Die zaligmaker van zondaren. En gedekt ze onder uw arm en geroept het ze toe. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, wij gedenken ook vanmorgen in zonderheid aan deze rouwdragende familie die voor uw aangezicht is gekomen. Om hun smart in het midden van uw gemeente over het verscheiden van hun geliefde vader en grootvader aan u te mogen vertellen. Heere, zij hebben een vader gehad die geleefd heeft en gestorven is. Bij het woord uw genade, laten ze die grote schat dan mogen bewaren als het dierbaarste goed van hem aan hun overgeleverd. En dat ze ook in dat woord ieder persoonlijk hun gang en hun treden mochten vastmaken. Want alles wat niet is, naar uw woord, het heeft geen dageraad. Maar wel gelukzalig is de mens die op dat woord vertrouwt. O Heere, dan heb u het beloofd dat ge een toevlucht zijn zoudt van geslacht. Tot geslacht. Wil het ook in dit geslacht doen, Heere. Opdat u ze zalig wilde maken die nu nog buiten u voortleefden. Maar dat u ook vertroosten en sterken wilde het hart. Dat u heeft mogen leren kennen. En ze ook in deze weg doet zien op uw trouw en genade. Waar het ook in hun vader bewezen hebt. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Opdat uw grote naam de roem. De eer en de dank zou mogen ontvangen die gewaardig zijn. Wij bevelen ze u, heren, met hun kindertjes en kleinkindertjes. Met hun rouwdragende, ook in deze familiekring. Soms nog zo jong. Wil u ze met uw vleugelen dekken voor tijd en voor eeuwigheid. We denken aan al de rouwdragenden die met hun nood naar uw huis gevloden zijn. Ook een broeder met zijn vrouw en familie die aan de dag van gisteren een geliefde broeder zich plotseling door de dood zag ontvallen. Sterk u ook dat gezin, heren. En geef dat zulk een smart aan uw voeten mochten uitschrijven. En hopen op die vertroostingen die niemand te klein zijn. Denk u aan de nood van onze zieken. Daar zijn er velen, heren, wil u ze onder kruis en druk aan u verbinden. Gedenk u aan degene die naar het ziekenhuis moesten gebracht worden. Gij kent die zuster der gemeente in de omstandigheden waarin ze verkeert. Heren, u mocht de middelen nog willen zegenen voor ziel en lichaam. Daar zijn ook een drietal zusters en een jonge dochter in de gemeente die weer terug mochten keren uit het ziekenhuis. We bevelen ze samen u, heren. Laat ze die danktoon mogen vinden om op Davids harp Davids lied te mogen spelen. En u de grote God ootmoedig te mogen dankzeggen door de beker der verlossing te mogen opnemen. En de naam des Heren te mogen aanroepen. Wil u ook verder in hun ziekte nog genadig willen voorzien. Opdat ze ook genezen mogen. En dat ze verder weer aan de zijde van die lief zijn mochten voortleven. Heren, gij kent ons samen als uw gemeente. In ons lief en in ons leed. In onze dank en in ons gebed. In onze blijdschap en in onze zorgen. Gaat u ons voor. Zegen ook uw knecht en leid u hem in uw waarheid. Opdat hij zo mag spreken dat het u behagen komt. En we samen gevoed werden van dat brood des levens dat uit de hemel is gekomen. Gemeenschap mogen hebben met uw Heere Jezus. Door het geloof opdat onze ziel bemoedigd in dit strijdperk zou mogen voortgaan totdat ook wij aan het eind van onze loopbaan het einde van de strijd mogen aanschouwen en ondervinden in de zaligheid van onze ziel, wanneer ook wij onze kroon zullen mogen werpen aan uw voeten en met eeuwige dankzegging het lam zullen mogen prijzen dat ons kocht met zijn bloed. Amen. Wij zingen Psalm 33, het 9e en het 10e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen, hij geducht in macht. Slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hun nimmer ondoen komen in dure tijd of hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het is het 9e en het 10e vers van Psalm 33.
deze tekst spreekt ons van onbillijke en van gestilde toren. Van onbillijke toren, want Jona's toren is ontstoken onder vermeend onrecht. En Gods toren is gestild door verheerlijkt recht. Dus deze tekst spreekt van een onbillijke en gestilde toren. Jona's toren is ontstoken door vermeend onrecht. En Gods toren is gestild door verheerlijkt recht. Jona, hebben we vorige week zondag gehoord, breekt het gesprek af. God buigt zich naar Nineveh. God buigt zich ook naar Jona, deze onverbeterlijke profeet. En hij verwerpt hem niet. En als Jona in armoede het uitschreeuwt, laat me maar doodgaan. Je kan beter dood zijn dan zo nog langer dominee zijn. Dan zegt de Heere tegen zijn knecht: Jona, geef ik u daar nou reden toe? Is dat nou werkelijk billig als je zo spreekt? En dan wil Jona verder niks meer met God te doen hebben. Dan voelt hij is overtuigd dat hij ongelijk heeft, maar hij wil niet buigen. Hij moet de schuld ergens wel erkennen, maar hij aanvaardt de straf niet. En ach, dan hebben we het zo moeilijk. Dat gebeurt zo vaak in ons leven. Zeker als we geen vreemdeling zijn van Gods genade. Wanneer het licht van Gods geest ons beschijnt en de Heere werkt in onze harten, overtuigend werkt door zijn woord en geest, dan zijn we vaak net als Adam, die door God werd opgezocht en bij de zaak bepaald werd waar het om ging en steeds verder teruggedrongen wordt, zodat hij eindelijk moet zeggen: ja, u hebt gelijk, zo is het gegaan, ik heb gegeten en u had gezegd dat ik niet mocht, ik heb uw gebod overtreden, dat is waar. Maar dan ineens, in plaats dat hij de straf aanvaardt, in plaats dat hij zegt: uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dan neemt hij een zijsprong. En dan zegt hij: ja, maar die vrouw die gij bij me gegeven hebt, met andere woorden, het is wel waar wat ik gedaan heb, maar, daar heb je dat ongeloofs maar, dat onheilige maar, dat maar van zelfverschoning, die opstand tegen God. Maar u bent ook niet helemaal vrij te pleiten, zegt hij tegen God. Dan had u me zulke een vrouw niet moeten geven. Dan had het niet gebeurd, bedoelt hij. Hij moet dus onder de overweldigende bewijzen van schuld buigen. Maar hij aanvaardt geen straf. Pas als de Heere zegt tegen Adam: ik zal u mijn zoon geven. Ik zal het weer goed maken. Wanneer hij hem in zijn mateloos verdriet, om in het midden van zijn halsstarrigheid, de boodschap van zijn genade brengt. Wanneer het kruis in Adams leven wordt opgericht, dan breekt hij stuk. Dan aanvaardt hij het woord van God. Dan buigt hij aan de voeten des Heeren. Dan keurt hij God weer geloofwaardig. Nou, veel anders is het niet met Jona. Als de Heere zegt, die eerste keer zegt: Jona, heb ik het daarna gemaakt? Is uw toorn willig ontstoken? Heb ik u daar reden toe gegeven? Dan kan hij niet antwoorden. Dan weet hij wel dat daar geen wederwoord op is. Dan voelt hij in zijn hart wel dat hij onbillijk is wanneer hij zo denkt over God. Maar buigen, dat is er niet bij. Op die plaats komt hij niet. Dan maar van God weg. Ja, Jona, maar zo neem je je pak mee. Dat is geen bevrijding. Zo heb je geen vreugde. Wel nee, nooit. Je kan jezelf beklagen, je kan tegen iedereen gaan zeggen dat je het toch zo moeilijk hebt. Je kan het zo onbillijk vinden dat de Heere zo met je handelt. Maar dat geeft je geen vrede. Dat geeft ons geen troost. Dat geeft ons geen vertrouwen. Zo worden we van die griezelige, egoïstische mensjes. Net als Jona. En net als u. En net als ik. Zo vaak, wanneer we het God niet gewonnen kunnen geven. Dan schoppen we naar ieder en we slaan naar ieder en we zien overal gevaren. En we hebben geen oog voor Gods trouw. We wekken iedereen op om medelijden met ons te hebben. We leven bruut in ons ongeloof. En we denken, dat is juist het gevaarlijke in zulke staat. We denken dat we geoefend worden in de verdrukking. We denken dat we door God in de diepte gebracht worden. En we weten dat we recht hebben op verlossing. En we zien niet dat we voor onszelf een kuil gegraven hebben. Waar we dan ook prompt ingevallen zijn. Net als Jona. Hij gaat naar buiten de stad. En daar wil hij zijn leed uithuilen. Jona nu ging de stad uit. En stelde zich tegen het oosten van de stad. En hij maakte zich al daar een afdakje. En zat daaronder in de schaduw. Totdat hij zag wat van de stad zou worden. Hij kon het nog maar niet overgeven, merkt u wel. Hij kon die bekering van Nineveh niet klein krijgen. U weet de redenen daartoe. Hij kon het niet hebben. Aan Jeruzalem zo lang het woord van God gepredikt. En Jeruzalem verhardt zich. En het volk van God gaat zijn eigen weg. En dat moet dan natuurlijk straks uitgeroeid worden. En dat goddeloze Nineveh, die stad welke ongerechtigheid tot de hemel toe is opgeklommen, die buige zich onder zijn prediking en dan zal God die stad genadig zijn. En dan zal het met zijn kerk gebeurd zijn en dan zal die kerk in Nineveh, die kerk van heidenen, dat zal straks de beminde kerk zijn. En dan zal het volk der Joden, het verkoren volk, zal niks meer te zeggen. Ja, dat ziet hij voor ogen. Dat is nogal duidelijk. Als Nineveh zich bekeert, zal God zich over Nineveh ontfermen. Jona kent Jona God wel. Genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid en waarheid. Maar hij kent God ook in zijn gestrenge rechtsgedingen. En daarom als Jeruzalem zich blijft volharden, dan weet Jona zeker, dan zal het oordeel Jeruzalem treffen. Nou, en is dat billijk? En hoe moet het dan verder? En hoe zit het dan met die belofte voor Israël? En wanneer moet dan die Davids zoon komen om te heersen op zijn troon en het volk weer in oude glorie herstellen? Hij is het maar niks met God eens. En hij begrijpt het helemaal. En hij wil het op laatst niet meer begrijpen ook. Maar dit begrijpt hij, dat God het verkeerd doet. Dat begrijpt hij goed. En daarom gaat hij daar buiten zitten. Ach, wie weet. Hij denkt in zijn hart, wie weet. Want de Heere is ze nou nog wel genadig. Maar de Heere zal wel gauw genoeg zien dat die bekering toch maar een bekering was van de kroeg tot de kerk. En dat ze toch niet uithouden dat naar de kerk gaan. Dat het maar even is onder het oordeel. Maar straks dan zoeken ze natuurlijk ieder de eigen afgoden weer op. En dan weet hij het, dan zal het toch gebeuren. Dan zal het toch gebeuren. En daarom, hij gaat nog maar niet terug naar Israël. Hij wil toch nog een poosje aankijken wat God doet. Hij vertrouwt de zaak niet erg. Misschien keert God wel weer om. En misschien vertoornt hij zich straks wel weer over dat ontrouwe Nineveh. En dan kan hij tenminste teruggaan naar Jerobeam, de koning van Juda, om te zeggen, of de koning van Israël, om te zeggen, dat die goddeloze stad nu eindelijk van de kaart geveegd is. En dat er niets anders is overgebleven dan een poel, net als vroeger bij Sodom en Gomorra, een poel van zout water. Ondergegaan door vuur en zilver, wie weet. Hij maakt zich een afdakje, staat er een verdek. En daar gaat hij onder zitten. Waarschijnlijk is het niet zo'n solide gebouw geweest. Misschien van wat takken waar de bladeren gauw van verdord waren. Hij zat daaronder in de schaduw, staat er, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En dan, ach, wat oneindige goede tierenheid van de Heere. Dan gaat de Heere Jona na, weer, wat is God toch langmoedig over een zondaar,
O, als we dat toch eens echt zien in ons leven. Wat vernedert God zich toch diep voor een mens die toch wegstoten kan in een ogenblik. Die toch stof is voor hem. God gaat deze murmurerende, ongelovige, toornige knecht na. En in plaats van hem op het matje te roepen, in plaats van te zeggen, Jona, nou voor eens en voor goed, je luistert en anders is het met jou als knecht voor eeuwig gedaan. Nee, zo handelt God niet. Zie maar, hij gaat Jona na en hij helpt Jona in het bouwen van een verdek, van een plaats waar hij schuilen kan tegen de zon. Hij laat een wonderboom opschieten. In een ogenblik. Dat kan God natuurlijk. God die in een ogenblik door één machtwoord een heel paradijs met bloeiende en vruchtdragende bomen schiet, die kan natuurlijk makkelijk in één ogenblikje een wonderboom laten opschieten. Of niet? Die God hebben wij toch? Zo machtig is God toch? Dat gelooft u toch nog? Want u weet, hier knagen velen aan de schrift. En die zeggen, nou nee, dat bestaat natuurlijk niet. Weer zo'n reden om de Bijbel niet serieus te nemen. Elk mens kan toch onderzoeken dat het onmogelijk is om in één dag de wonderboom te laten opgroeien met zulke takken en met zulke bladerdak, dat daar een man in zijn verdriet onder in de schaduw zou kunnen zitten. Wel, geliefden, dat is bij de mensen wel onmogelijk trouwens. Niet alleen in één dag, maar we kunnen het ook niet in 100 jaar zo'n boom laten groeien. En of dat God nou die boom laat groeien in 5 jaar, of dat hij die boom nou laat groeien in 5 minuten, of is dat groeien in 5 jaar geen wonder? Als nu zo'n wonderboom er 5 jaar over nodig heeft om te groeien, is dat geen wonder? Kunt u begrijpen hoe dat uit een zaadje een boom kan komen? En hoe dat elke dag die bladeren zich breder uit kunnen zetten? Hoe het mogelijk is dat er zulk een boom met zoveel takken en zoveel bladeren groeit? Kunt u het begrijpen? Ach, denk niet dwaas van God. Buig u eerbiedig aan zijn voeten. God heeft het gedaan in 1 nacht. Die grote boom. De zon gaat op. En Jona is net een kind. Hij is zielsgelukkig dat de Heere zorgt voor een afdakje waar hij tegen de zon kan schuilen. Hij glundert. Nu is het leven weer draaglijk. Het is toch net een kind, hè. Hij zit daar te morren en te murmureren dat God die grote stad Nineveh niet in één ogenblik verdelgt. En hij is blij als daar zo'n wonderboom boven hem opschiet, waar hij zelf een ogenblik in de schaduw kan zitten. En God beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, dat de schaduw mocht zijn over zijn hoofd. Om hem te redden van zijn verdriet. Hij moest van zijn verdriet gered worden. Ja, werkelijk, hij zou zich doodgeschreid hebben. In die onverenigdheid met God. In die opstand tegen God. In dat niet kunnen buigen voor God. Daar is geen leven. Daar vecht je werkelijk, letterlijk en geestelijk dood. Daar vecht je dood. Daar kleumt je ziel tot een sneeuwbal. Daar blijf je niet anders dan een harde, ijzeren steenklomp over. Die geen goed woord meer voor God en voor de mensen over heeft. O, wat speelt de duivel hier toch parten. Wat is het ongeloof toch goden vijandig. Wat is de hardheid van een mensenhart toch groot. Van de goddeloze, zeg je. Ja, maar ook van de vrome goddeloze. Ook van de bekeerde goddeloze. Ook van Gods kinderen. Wel heilig, maar ook onheilig. Wel rechtvaardige, maar ook onrechtvaardige. Kinderen Gods, ja. Maar zolang we in dit leven zijn, dan ook nog met een hart dat in allen dagen alleenlijk boos is. Dat geduriglijk afwijkt van de Heer. En nu komt God en die komt hem redden. Redden van zijn verdriet. Hij zou erin omgekomen zijn. En Jona verblijdde zich over die wonderboom. Met grote blijdschap. Zijn hart springt op. Dat hij daar zo heerlijk koel op de helling van die berg mag zitten. Wat kan een mens toch ook weer gauw veranderen. Hij blijft daar zitten. Nu in een andere gemoedsstemming. Maar toch blijft hij daar zitten. Om te kijken wat er gebeurt. En dan zal God hem verder opzoeken. Dan zal God hem verder onderwijzen. Jona zal verder gebracht worden. Want deze blijdschap is maar een menselijke, ijdele blijdschap. Dat is een blijdschap die zijn ziel niet raakt. Dat is een blijdschap die hem niet terugbrengt tot God. Want u weet het verschil wel tussen blijdschap en dankbaarheid. Blijdschap richt zich op het gegevene. U komt uit het ziekenhuis. Of u hebt uw wens verkregen op een andere wijze en dan bent u blij. Blij met uw gezondheid. Blij dat je weer terug mag naar je vader en moeder, naar je vrouw en naar je kinderen. Dan bent u blij. Maar dankbaarheid gaat verder. Dankbaarheid richt zich op God. Op hem die het gegeven heeft. Blijdschap moet samengaan met dankbaarheid. En dan is het pas Gode verheerlijken. En hier vinden we Jona als een kind blij, maar niet dankbaar. Want dankbaarheid verootmoedigt voor God. Dankbaarheid keert altijd de mens terug naar God. Een dankbaar mens zit altijd aan Gods voet. Die vraagt altijd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want het voornaamste stuk van de dankbaarheid, dat is de wederkeer tot God. Terugkeren tot de Heere. Daar merken we niks van bij Jona. Hij is blij. Zoals wij vaak blij kunnen zijn. Door een woord van een mens. Of door iets wat van deze wereld is. Wat geen wezenlijke waarde heeft. En wat ten diepste onze verhouding tot God niet verandert. De Heer is er niet tevreden mee. Met deze omkering in Jona's hart. En hij gaat verder. God beschikte een worm. Wat komen we dat toch veel tegen in dat boek van Jona, hè? God beschikt een storm. God beschikt een vis. God beschikt een wonderboom. God beschikt een worm. O, wat beschikt God al niet in ons leven? Van die woedende storm tot die verachtelijke worm. Daarover beschikt God. Die wolken, lucht en winden, maar ook de wormen. Wijst spoor en loop en baan. Wat hebben we een grote God. Wat is hij machtig. Hij zal ook wel wegen vinden. Waar langs Jona's voet kan gaan. God beschikt een worm. Des andere daags als de zon als de dageraad opgaat. En die steekt die wonderboom. En bij het opgaan van de zon verdort die boom. De saptoevoer wordt in één keer afgesneden. En in tijd van enkele uren hangen de bladeren dor langs de takken. En schijnt de zon meedogenloos door het verdroogde bladerdak van het verdek. Waaronder Jona zat op het hoofd van deze profeet. En het geschiedde als de zon oprees dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. Zijn blijdschap verschrompelde met de bladeren van de wonderboom. En dan zakt zijn blijdschap als bomijs in elkaar. Dan staat er, en hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is me beter te sterven dan te leven. Toe maar, Jona, ga maar voort op die weg die je ingeslagen hebt. Wens maar dood te zijn. Ja, het kon toch wel eens wezen. Als God hier zei, nou Jona, goed. Laten we afrekenen. Dat hij toch nog wel eens in elkaar kromp. We kunnen soms ook in ons ongeloof zo makkelijk spreken over het eind van ons leven. Over de dood. Maar gelooft het. Als we niet in de liefde aan God verbonden zijn. En als het geloof niet door de liefde werkende is, dan kunnen we niet sterven hoor. Al zijn we Gods profeet, en al weten we bekeerd te zijn, en al weten we zeker dat God onze schuld uit zijn boek gedaan heeft, maar als we Gods aangezicht niet in gunst aanschouwen, zijn het maar kletspraatjes. En als we dan werkelijk voor de zaak komen te staan, dan zijn er wel mensen geweest die in de bloeitijd van hun leven hebben uitgeroepen, mijn sterfdag zal de gelukkigste dag van mijn wereld, van mijn leven zijn. Maar die wanneer hun sterfdag kwam, als een worm gekropen hebben. En het uitgeroepen hebben dat ze niet sterven konden en God niet durfden ontmoeten, denk erom.
Ook in ons sterven zijn we afhankelijk van de genade van God. En de verbergingen van zijn aangezicht zijn bitterder dan de dood. Nee, we kunnen met de genade die God ons gegeven heeft niet sterven. We kunnen alleen met God sterven. De God van alle genade. En ja, als die God in het oog is, dan kan het kleinste kind verblijd heen gaan. Als die God bij ons is, dan gaan we ons vaders handen. Dan weten we het zeker, na de dood is het leven mij bereid. Dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Dan is de dood maar een poort, waardoor we mogen ingaan in het eeuwige leven. Maar zo was het lang nog niet bij Jona. Het is me beter te sterven dan te leven, zegt hij. En dan begint God het gesprek weer met Jona. En dan zegt hij tot Jona, is uw toren billijk ontstoken over de wonderboom? De Heere wil hem weer tot rede brengen door vragen. Heb je wel eens opgemerkt dat de Heere dat dikwijls doet in de Bijbel? Ook in het leven van Gods kind. Dikwijls als de Heere ons terugbrengt van onze boze weg, doet hij dat vraagsgewijs. Tegen Hagar zegt hij, Hagar, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Hagar was ook in een boze bui. Bij haar mevrouw weggelopen, kon er niks meer schelen. Als Abraham dan zo onwillig was, dan moest Abraham en Sarah maar zien. En zij zou haar weg wel gaan. En dan zoekt God haar op. En dan zegt hij, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Waar hoort gij thuis? En wat is uw bestemming? Ja, zelfs de goddeloze Kain, als hij ontstoken is over de gunst die zijn broeder van God ontvangt en zijn aangezicht is vervallen, dan keert God zich tot Kain. En dan zegt hij, waarom zijt gij ontstoken, Kain? En waarom is uw aangezicht zo vervallen? Is er niet in die geweldoet vergeving? Met andere woorden, Kain, dat ligt toch niet aan mij? Leef dan ook als uw broeder. Bemint dan mij ook, net als uw broeder Abel. Dan zal ik u ook lief hebben. Dan zal ik ook voor uw voeten wegbanen. Kain, gij kunt de schuld toch niet op mij werpen? Zo zegt de Heere tot Saulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zo zegt de Heere tot Petrus. Petrus, hebt ge me lief? God is oneindig barmhartig. Zo heeft hij er al vele getrokken uit de duisternis. Wanneer hij het ze toeriep, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Toen ging het woord van de apostel Paulus in vervulling uit Romeinen 2. Of weet ge niet dat het de goede tierenheden God zijn die u lieden tot bekering leiden? Kind van God, u hebt dat alle in uw leven ervaren. Met deze of die tekst. Met deze of die geschiedenis die u trof. Toen stond God voor u. U had slagen verdiend. U morde, u keerde zich van God af. U begreep het allemaal niet meer en u wilde het ook niet begrijpen. Nou goed, zei u. Dan moet de Heere maar zien. Dan wil ik niet langer in zijn dienst leven. En als het nou zo moet, dan kan je net zo goed dood zijn. Dan kan je net zo goed een wereldsmens zijn. Want je merkt toch niet dat God je helpt. En wat deed God toen? Toen trok God Asaf in zijn heiligdom. En hij ging niet met Asaf redeneren over de billijkheid van de volvoering van zijn raad. Want met zulke mensen is het toch niet te redeneren. Die hebben geen enkel oog meer voor enige verhouding. Die denken alleen maar aan zichzelf. Dan denken we alleen maar aan onszelf, aan ons onrecht, aan ons kruis. En dan zijn alle verhoudingen volkomen zoek ten opzichte van God en ten opzichte van onze naasten. En dan helpt redeneren ook niet. Dan helpt redeneren ook niet. Dan is er maar één woord dat de Heere zegt tegen Jona. En dan is God zeggen ook een daad. Want wij kunnen het ook wel eens proberen. Ik stond van de week ook nog zo te preken tegen een man. Ik was in het ziekenhuis bij die oude broeder van de leden. En ik sprak zo met hem over de dienst van God. Er zit er een oud mannetje op die recreatiezaal en die begint zijn vuisten te ballen en die zegt, ik geloof niet in God, jij met je God, het kan me van God. En zo met de grootste vloeken, 10, 20 keer achter elkaar, en de Russen laat hem eens komen als die durft. En ik zei man, als je niet gelooft dat er een God is, waarom vloek je dan? Als daar geen stoel staat, ga ik toch niet tegen die stoel staan schoppen? Waarom geloof je dan nog in God en waarom vloek je dan tegen God? Ik zei man, je bent diep ongelukkig. Je bent zo diep ongelukkig dat alle verhoudingen in je leven zoek zijn. Hij zei, ja, ik ben ook ongelukkig. Ik ben altijd goed geweest. Ik heb nooit geen kwaad gedaan. Ik heb voor mijn vrouw en kinderen gezorgd. En dan zit ik hier wekenlang en niemand doet wat aan. En dan voel je de schrijnende nood van een mens die God niet kent. Dan voel je de diepe smart van iemand die Gods hand mist. Ik heb getracht om hem tot de reden te brengen. Om hem tot de reden te brengen met de openbaring van de genade van God. Lukte me niet. Ik weet alleen dat Gods woord machtiger is dan mijn woord. Ik weet alleen dat er zelfs voor zulke radelozen en voor zulke hopelozen. Maar waar ik van dacht, man, hou op straks, dan valt de bliksem uit de hemel. Dan zal je verteerd worden in je opstand tegen God. En wat zouden we kunnen zeggen als God het deed? Wanneer iemand 10 maal, 20 maal openlijk in het openbaar zijn eigen verdoemenis indoet, wat zou je kunnen zeggen als God het deed? God deed het niet. Ik weet niet wat God met 10 man voor heeft, maar wat God met u voor heeft, dat weet ik wel. Misschien doet ge het zo niet. Misschien bouwt ge uw vuisten niet en misschien krimpt uw lichaam niet in elkaar in uw vijandschap tegen God. Maar wil dat ook zeggen dat de wortels van datzelfde leven niet in ons hart zijn? Wij doen het altijd eens met God. Gaat u altijd over effen wegen? Doet hij altijd goed in uw leven? Zingt ge altijd van zijn liefde en trouw? Of zijn er ook tijden in uw leven dat geheimelijk zegt bidden? Ach, wat helpt het je allemaal? Het komt toch zoals het komen moet. En wie zal je uit zijn hand drukken? Als hij het zo over je besloten heeft, ja, dan kunnen we puur rechtzinnig zijn in onze blinde vijandschap. Dan kunnen we als een tomeloos paard voortdraven, blind van drift en van toren, zonder dat we enige verhouding meer zien. En dan komt God en dan zegt hij, wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven of als een muil. Door domheid voortgedreven. Zullen we het eerst zingen voor we verder de tekst verklaren. Psalm 32, het 5e vers. Niet vermag, wat geen mensenwoord vermag, dat doet God leven, het leven van zijn Jonas, van u, van mij. Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En Jonas staat nog in zijn recht en hij snauwt het God toe. Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. Jonas staat in zijn recht. Hij zat daar onder de verzengende zon en God deed niets. En dan gaat de Heere verder om hem te onderwijzen. En hij zegt, Jona, gij verschoon de wonderboom, aan welke ge niet hebt gearbeid, nog niet groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. Ge was zo blij met die boom, en nou is die verdut, en dan bent u zo vertoornd. Nou moet u sterven, dan heeft het leven geen zin meer. Gij verschoont die boom. Jona, grote egoïst, gij wilt leven van mijn barmhartigheid. En Nineveh moet maar verdoemd worden. Die stad moet maar vergaan. Gij kunt nog niet één uur met me waken in de brand van de zon. Maar mijn gerechtigheid moet vervuld worden in uw ogen. Over die stad, die grote stad. Zou ik die grote stad Nineveh niet verscholen? Daar veel meer als 120.000 mensen in zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Jona, die grote stad, er zijn 120.000 kinderen in die het verschil niet weten tussen de rechter en tussen de linkerhand. Een stad van 100.000 mensen. Ja, sommigen spreken wel van miljoenen. In ieder geval een grote stad, 120.000 kindertjes, die nog nooit bewust hebben meegezondigd met de zonde van Nineveh. Moet ik deze kinderen dan verdelgen? Jona, terwijl gij die boom verschoont, die boom mag niet dood. Die boom moet blijven leven, omdat gij er plezier van hebt. Omdat het u streelt, omdat gij onder mijn barmhartigheid vertoeven wilt. Mogen dan al die kindertjes, 120.000, met hun broertjes en zusjes, met hun vaders en moeders, en dan, let wel, met hun vee, God denkt ook aan het dier, en de rechtvaardige kent ook het leven van zijn beest, en of dat er, om met Luther te spreken, hondjes en schaapjes in de hemel zullen zijn, dat weet ik niet, maar dat God aan de dieren denkt, dat weet ik wel. En dat ook deze schepping zucht, ook het vee, dat staat duidelijk in de brief van Paulus aan de Hebreeën. Duidelijk dat ook het vee, dat ook deze schepping zucht naar de verlossing die tot stand gekomen is door het offer van de Heere Jezus Christus. Zo stilt God Jona's verdriet. Zo trekt hij Asaf af in zijn heiligdom. Zo neemt hij Abraham mee naar buiten. En zegt hij, Abraham, kan ik dat niet? Kan ik niet uit een verstorvene een volk verwekken? Kom eens naar buiten. Heb je ogen omhoog naar de sterren. Wie heeft ze gemaakt? Kunt ge ze tellen? O Abraham, ga dan mijn hand. En als Job in datzelfde moedeloze verdriet ook geen uitzicht meer heeft en de dag vervloekt dat hij geboren is, dan neemt God Job mee naar de kant van de zee. En dan zegt hij, Job, kijk, zie je die Leviathan, dat machtige beest, kunt gij het een haak in zijn neus leggen en er een speeldiertje van maken voor je jonge dochters? En dan moet Job zeggen, nee, het is me te groot, te sterk, te hoog. Ik kan er niet bij. Nou zegt God, ik speel ermee. Het zijn de dieren die ik gemaakt heb. Op mijn wenk worden ze geschapen. En ze keren weder tot stof. Ik, de Heere, doet al zulks. God geeft geen uitleg waarom dat hij het doet. Maar hij brengt Asaf tot zwijgen door hem in zijn heiligdom te trekken. En hij brengt Job tot zwijgen door hem te laten zien naar de sterren en naar de Leviathan. en naar al het geschapene wat met macht is voortgebracht. En hij brengt Jona tot kalmte door hem die vergelijking te doen zien tussen die boom, door hem verschoond en die grote stad Nineveh, waarin 120.000 kinderen zijn, kleine kinderen. God zegt, mag ik die stad niet sparen? Mag ik mijn langmoedigheid over die stad niet openbaren? O Jona, hoe donker is je ziel? Met welke verdrongen complexen loop je rond? En verder zegt u, want hier is het niet uit. Nee, het is met Jona niet uit, omdat het met u niet uit is. Hier breekt God de geschiedenis af. En zegt u, ja, maar hoe is het dan verder met Jona gegaan? Ach, wel goed, want God zorgde voor hem. God bracht hem terug. Dit hele boek is een schuldbelijdenis. Dat heeft hij geschreven. Iemand die niet tot God terugkeert, schrijft dat boek niet over zijn schuld. Die bedekt het, maar die zegt maar liefst niet meer over praten. Jona heeft het eerlijk voor het nageslacht bewaard door de geest van God. Dit is Jona's schuldbelijdenis. Dit is Jona's bekering. Dit is Jona's ontferming. Dat boek van Jona leeft, omdat Jona nog leeft in u en in mij. Maar ook omdat God nog leeft. De God van Jona, die met zulke mensen te doen wil hebben, die zulke verlorenen zoekt, ik weet niet wie er dieper verloren was. Of de Nineviet, die God niet kende. Of Jona, die God wel kende. Maar dit weet ik, dat ze beide Gods genade nodig hebben om te mogen leven. Dit weet ik van Jona, maar dit weet ik ook van u en van mij. En dit boek Jona getuigt ons van die eeuwige en onveranderlijke trouw van hem die in het midden van het braambos woont. En daarom brandt het braambos wel, maar het wordt niet verteerd, diezelfde God. En hij heeft gezegd, zie, meer dan Jona is hier. Ja, dat is wel heel duidelijk. Jona mogen dan een type van Christus zijn, in het overboord gaan en in het leven in het hart van de zee. Maar hierin is hij zeker geen type van Christus. Meer dan Jona is hier, want Jona, hij heeft geweigerd toen de Heer niet deed wat hij begeerde, langer dienstknecht van God te zijn. Hij wilde ontslagen worden uit de dienst van God. Jezus Christus, de meerdere Jona, heeft ook buiten Jeruzalem geleden. Daar waar geen verdek was boven zijn hoofd, maar waar de zon meedogenloos branden. Niet alleen de zon die we zien kunnen, maar de zon der gerechtigheid, zodat hij aanmächtig werd van dorst, zodat hij het uitriep, mij dorst. En aan zijn voeten lag geen stad die zich voor God verootmoedigde, maar aan zijn voeten lag een stad die even tevoren uitriep, kruist hem, kruist hem. Wat heb ik te doen met David? En wat deel heb ik aan de zoon van Isaï? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En wat heeft die meerdere Jona toen gedaan? Heeft hij toen als deze Jona, en hij had er toch meer recht toe, afscheid genomen van God? En heeft hij gezegd, als het dan zo moet gaan, dan kom ik tot mijn volk. Ik geef mijn leven en ze nemen me niet aan. Heere, neemt dan mijn ziel maar tot. Dan breek ik mijn borgwerk af. Dan moet de wereld maar zien. Dan moet Jeruzalem maar zien. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de drinkbeker gedronken tot op de heffen. Hij heeft het kruis getorst tot in de dood. Hij heeft de wil zijns vaders volbracht, zonder enige inmengsel van Gods barmhartigheid. Voor hem geen wonderboom die hem dekte, voor hem alleen zon. Brandende zon, die zijn lichaam deed verschrompelen. Maar erger dan de brand der zon, was de brand van Gods toorn, die op hem nederkwam. De hitte van Gods gramschap openbaarde zich in de oven van Gods verbogenheid. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij gebeden. Toen heeft hij gezegd, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En door deze voorbeden is Nineveh gespaard. Is Jona gered door dit bloed, het reine bloed van de enige profeet die het ten laatste toe volbracht heeft voor God. Wordt de zondaren met God verzoend. Kom nu Jona en kom nu Nineveh, kom nu maar hand in hand. Hebt u voor God geen pretenties meer. Bekeerd en onbekeerd. Mensen die in de goot liggen vanwege dronkenschap, hoerderij, opstand, nijd, haat, toorn, bedrog, leugen, diefstal en aan welke zondige nog meer blootstaan. En die aan de andere kant in de sloot liggen omdat ze menen zonder kruis zalig te kunnen worden. Zonder verloren gaan behouden te kunnen worden. Zonder hun leven te verliezen de hemel te kunnen binnengaan. Zonder ooit als een arm en ellendig het hebben uitgekreten. Gena, o God, gena toch te kunnen roemen door u alleen. Daar is zowel voor u als voor u redding. Maar dan door die meerdere Jona. Dan door het zien op hem die het wel heeft volbracht. Die het goed gedaan heeft. Die het geheel gedaan heeft. Dan schrompelt uw eigen gerechtigheid in elkaar. Maar dan moogt God de trouw van deze God die nooit laat varen. De werken zijner handen diep, diep buigen en zeggen, mijn God, als u dat dan ook voor mij deed, dan zal ik u eeuwig loven. Kom, heeft God zo uw hart wel eens tot bekering geleid? Zeg het eens, weet ge deze plaats dat Gods armen over u waren uitgebreid en dat uw toren werd gestild? En dat uw gramschap werd weggenomen. En dat uw opstand tegen God versmolt als sneeuw voor de zon. En dat ge een waardeloze werd in uw eigen oog. Dat ge alleen maar gered kon worden door de gehoorzaamheid van het Lam Gods. Die Gods wet in zijn ingewand gedragen heeft. Die Gods recht heeft verheerlijkt. Hier openen zich de sluizen van Gods eeuwige ontferming. Hier begint het zalig hemelleven voor Jona. O nee, hier zijn we niet meer verbitterd over Gods doen. Hier leggen we de hand op de mond. En we zwijgen goden stil. Hier ben ik een groot beest voor God. Asaf, Mephibozet, een groot beest. Ik eten van Gods spijs. Ik leven door zijn gerechtigheid. Ik gered worden door zijn eeuwige liefde. Ik behouden door zijn barmhartigheid. Alle engelen samen met alle zaligen kunnen de grootheid van deze genade niet naar waarde schatten. Maar ik zou zeggen, kom, proef en smaak dat de Heere goed is. Dat moet je proeven. Jongens en meisjes, zijn er ook onder jullie die het niet met God eens zijn? Misschien je jonge leven al verbitterd omdat God het niet deed zoals hij het graag zou willen. Zie, meer dan Jona is hier. God heeft zich over Jona neergebogen. En hem uit de duisternis gebracht tot zijn wonderbelicht. Want zijn doel is rein. En zijn vonnis is gans rechtvaardig. Kom, kan dat je hart nou eens niet verbreken? Kan dat je opstand nou eens niet neerwerpen? Kan dat je nou eens nooit doen uitroepen voor God? O Heere, ga uit van me. Want ik ben een zondig mens. Moet deze liefde nou je opstand niet verteren? Kom. Gij die al oud zijt. Misschien al zo lang onder de verkondiging van Gods woord gezeten hebt. Wat ben je toch vaak verbitterd tegen de Heer. Nee, je doet het niet met je vuisten in de lucht. En je doet het misschien zelfs nog niet door te zeggen met Jona, dat maar dood was. Maar wat hard denk je toch van God. Hoe onbuigzaam is toch je leven om te bekennen dat de Heere je God is. Wat laat ge u toch weinig leiden door de hand des Heeren. Wat roept ge toch vaak mensen om u te troosten in uw verdriet. En wat heb u toch in de overlegging van uw hart dikwijls bij het rechte eind. Wat kunt u toch onbillijk de Bijbel lezen. En wat kunt u toch onbillijk naar een preek luisteren. En wat kunt u toch onbillijk tegen God zijn in uw dagelijks leven. Kom, laat u nou eens bekeren. Door dat woord van God. Wat heb ik u gedaan. En waarmede heb ik u vermoord. Betuig tegen mij. Zeg nu eens tegen God wat hij misdaan heeft in je leven. Ja, ik weet wel. U mist uw man en u kunt hem niet missen. U mist uw kind en blijft een scheur in uw leven. U hebt geen ouders meer en u bent alleen op aarde. Uw huwelijk is kapot en u weet er geen raad meer mee. Uw kinderen zijn van u vervreemd en u krijgt ze niet meer terug. Het is allemaal waar. Maar waar dan heen in deze nood? Wie kan het dan alleen herstellen? Bij wie verwacht u dan uitkomst? Bent u dan zo gelukkig om daar altijd maar tegenin te gaan hangen en altijd maar te blijven murmureren naar het kruis, naar zijn voeten? Daar heeft die meerdere Jona betoond dat hij u dragen wil. Dat hij ingaat in uw leed, dat hij uw kommer kent. Hij kent ook uw vijandschap nog, uw vloeken, uw woede tegen hem. Hij weet het, beleid het hem. Beleid het hem ootmoedig en kom tot hem, bij wie zelfs voor zulke nog genezing is, maar dan onder zijn vleugelen. Dan in de aanschouwing van hem, die zelf tot een boom des levens geworden is. Opdat in zijn schaduw de heidenen vrede mogen vinden. En de bladeren van de boom bestaat er. En dat is waarlijk geen wonderboom. Die zijn tot genezing van de heidenen. Ik zeg geen wonderboom. Ja, het is ook een wonderboom. Maar geen wonderboom die vergaan zal. Maar een wonderboom waar de eeuwig onder schuilen mogen. Die nooit meer verdorren zal. Die boom van het kruis, die boom van Christus gerechtigheid. Dat naakte kruis, dat arme kruis, dat gevloekte kruis. Maar ook dat kruis waar het oordeel op weer gekeerd is tot gerechtigheid. Kom dan, laat u stillen van uw verdriet. Ga veilig aan Jezus hand. Wacht op eind van zijn leven. Die op de Heere vertrouwen. Ze zullen niet beschaamd worden. O familie, dat ge dan ook in uw droefenis over het verscheiden van uw vader en grootvader daar uw troost zou mogen vinden. Voor u gaat het leven verder. Met moeite en smart, met verdriet en met rouw. Misschien zijn er ook in uw leven tijden dat ge zegt, Heere God, waarom nu toch? Dat zal wel in ons alle leven. Wel, hier is redding. Laat de Heere u dan vanmorgen door dit woord vertroosten. En kom om onder zijn vleugelen te betrouwen. Daar zal ook de last van uw leven worden afgetild door hem die het alleen gedaan heeft. En ge zult maar één naam meer overhouden waarop ge uw hoop bouwt beide in leven en in sterven. En geloof me, bij den Heere is het goed. Bij den Heere is het goed. Ook al worden dan aan deze kant van het graf alle raadselen niet opgelost. Maar dan kunnen we met onze raadselen toch aan zijn hand gaan vertrouwende. Dat hij toch eenmaal zijn hartsgeheimen zal ontsluiten. Wanneer we onder hem, als onder onze eeuwige wijnstok in vrede zullen nederzitten. Waar alle smart voor eeuwig zal verdreven zijn. En God zal alle tranen van hun aangezicht afwissen. De tranen van de goddeloze Ninevieten die zich tot God bekeerd hebben. En de tranen van de goddeloze Jona's. Die het onder Gods goedheid niet langer uit kunnen houden. Maar die het uitroepen, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Trouwe God in den hemel, zo is er raad voor radelozen, zo is er wijsheid voor dwazen. Zo is er gerechtigheid voor zondaren, zo is er eeuwig leven voor die de dood verdiend hebben. Heere, laat dat ook de oorzaak zijn van onze roem en dank. En dat we in dat vertrouwen zouden leven en het melden in mijn lied. Zal Gods lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij moog treffen, tot een God mijns levens heffen, door ons daar schuilen, met onze kinderen, met onze smart, met onze raadselen, met onze toorn, met ons verdriet, voor tijd en eeuwigheid. Amen. De slotstand der gemeente is uit Psalm 44. Daarvan het tweede vers. Hun zwaard deed hun dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht heeft hun die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijke aangezicht heeft hen de zegen weg doen dragen. Want gij omscheent hen met het licht van uw genadig welbehagen. Het is het tweede vers van Psalm 44.
In vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.